Ja, lieve luisteraars, daar zijn we weer met onze Brabantse podcast vanuit het zonnige Brabant vandaag. En we gaan het vandaag meteen hebben over intersex, maar eerst misschien een beetje, ja, ze zit nog tegenover mij, Anja.
Ja, hoi, ik ben er ook. Ja, we zijn er allebei. Ik zet muziek maar weer uit, want anders duurt het allemaal veel te lang. Tegenover mij zit Jolanda van Gool. We doen de rest van de introductie
nee,
er allemaal
niet
meer bij.
Niet meer.
Maar we hebben wel een heugelijk momentje melden.
Ja. Oh,
in het
ja.
kader van de LHBTI Regio Zaken.
Ja, we hebben een stichting.
We hebben een stichting.
Op pad met de stichting.
Stichting Iedereen Mag Zoenen. Dus we kunnen activiteiten opzetten. En op 11 oktober tijdens Coming Out ontbijt bij de gemeente Sertogenbosch gaan we onszelf officieel introduceren aan de gemeenschap.
Ja.
Woehoe, toch?
Ben benieuwd. Zoenend, denk ik dan. Dat ze gewoon even zeggen dat iedereen dan even aan het eind van jouw speech een zoentje aan elkaar moet geven. Kijken wat er dan gebeurt.
Ja, maar als het zoenend moet, dan word ik een beetje treurig. Ja? Want ik heb niemand om mee te zoenen.
Nou, er zijn toch genoeg mensen daar bij de ontbijt.
Ja, maar ja, goed, we willen zoenen met een partner, toch?
Ja, ja, ja.
Dat vind ik leuker.
Nou, we doen in Brabant toch ook nog wel aan de drie zoenen als we elkaar tegenkomen. Of
zeker,
is dat sinds coronatijden afgeschaft?
Ja, dat is wel iets minder geworden volgens mij. Dus, maar goed, whatever. Maar ja, we moeten natuurlijk wel iets met zoenen doen. We hebben een paar ideetjes lopen. Gaan we later nog wel op terugkomen.
Ja.
En jullie weten natuurlijk allemaal al heel als luisteraar. Oei, ik sla tegen de draad aan. Jullie weten allemaal dat wij heel graag het Iedereen Mag Zoenen Festival in 2025 willen gaan organiseren. Dus, maar heb jij nog allemaal zo'n beetje meegemaakt in de laatste weken?
Ja, niet zoveel LHBTI-rigs. Behalve dan dat ik natuurlijk naar het ILGA-congres ga in Zuid-Afrika, zal ik nog maar een keer zeggen. Maar we zijn op pad geweest naar Glasgow.
Ja.
En met het gezin. En het eerste wat ik daar tegenkwam was een heel groot regenboogpad.
Ja, dat was echt een keilang regenboog.
Om de hoek bij ons. Ja, dus,
dat was ongeveer de hele stationsweg van de gemeente Den Bosch, of niet?
Ja, ja, en ook nog met die intersex onderaan, zeg maar, het gele dingetje. En
oh, die stond,
trans,
die stond niet op de foto die ik kreeg van jou,
nee,
maar
ja,
daar zat er wel allemaal in.
Hij was zo groot dat ik hem niet helemaal op de foto kreeg.
Ja, zie je dat? Ja. Nou ja, dat is gewoon, er is dus nog hoop.
Ja. Dus, ja, dat kan
en het leek een beetje een soort van tapijtachtig.
Ja, het was een hele stoep eigenlijk langs een straat. Het was wel heel erg leuk.
Ja.
Dus ondanks die symboolpolitiek is het wel leuk om zo ontvangen te worden.
En het is toch zo dat je er altijd ook een fotootje maakt. Of zo. Als je ergens in het buitenland bent, denk toch van, ach, gezellig, regenboogpad, we zetten hem er even op. Hè?
Nou, er waren veel op de markt en zo daar. Heel veel mensen die op de marktkraampje een regenboogvlaggetje hadden. Dus
dat hebben we
in Noorwegen ook al gezien.
Je
dus,
kon daar queer boodschappen doen,
het was daar nog niet zo gepolariseerd als in Nederland,
nee,
denk ik. Dat je huis in brand wordt gestoken als je een regenboogvlag hangt.
Daar heb ik natuurlijk, maar daar hebben we het volgens mij in de vorige podcast ook al over gehad. Hè. Ik ben naar Breda geweest, omdat daar bij een queer persoon het huis ook in de fik werd gestoken samen met de vlag. Maar dat leidde tot brand in het appartement. Maar ik was recent ook naar een voorstelling. Who's Afraid of Oscar Wilde? En dat is een queer voorstelling. Echt een aanrader. Speelt nog op diverse plekken in het land. En vooral ook vanaf volgend jaar februari weer. Dus mensen hebben nog heel veel tijd om kaartjes te boeken. Echt een aanrader om te gaan zien. Heel kort, het gaat over een lesbisch non-binair stel en een homo-koppel, waarbij de lesbische vrouw en een van de homo's broer en zus zijn. Het lesbisch non-binaire koppel wil graag een kind, maar zijn er nog niet helemaal uit wie moet het nou gaan dragen. En broer en zus zijn nogal dik en verknocht met elkaar en besluiten gezamenlijk dat hij wel zal doneren, zodat de non-binair zwanger kan raken, maar vergeten dat te bespreken met hun partner.
Oh,
en vervolgens krijg je allerlei verwikkelingen, dat snap je wel. Echt heel erg leuk om dat te kijken.
Communiceren kun je leren, zeg ik altijd.
Nou, precies, precies, precies.
Maar misschien de actrice die de lesbische speelt.
Ja, dus de actrice die de lesbische dame speelt, die, dat is Eline van Gils. Die hebben we ook al eerder gezien in een bossenproductie van het Paleis van Volksvleit. Toen hebben we haar aangesproken en gezegd van, goh, kunnen we met jou geen interview doen? Nou, dat zei ze al een jaar geleden. Toen zei ze, ja, dat wil ik best doen hoor. En wij waren toch een beetje starstruck en dachten van, Maar nu zag ik haar dus weer. Ze herkende mij en zei, natuurlijk wil ik in die podcast.
Ja.
Dus die gaan we echt benaderen. En dan gaan we mee in gesprek. Dat lijkt ons leuk. Met de vraag dan of lesbisch acteren anders is dan acteren. Of zoiets?
Ja, ja, of queer theater of zo.
Queer theater lijkt me heel goed.
Theater dus, en film.
Ja, nou dat, zeg maar.
Ja, dat waren onze weken.
Beetje, ja, ja.
Drukke weken.
Ja, we hebben altijd zat te doen natuurlijk. Hè. Dus ik ga naar regenboog overleggen en zo. Altijd gezellig, jongen. Altijd gezellig. Maar goed. Gaan we niet te lang over praten met onze luisteraars van de Laakse af, denk
nee,
ik.
Nee.
Dat doe ik ook wel eens tijdens een vergadering. Nou, dat niet moet zeggen.
Ik teken altijd. Zal ik deze laten zien? Nee, toevallig hier. Dan heb ik een vergadering over het werk. En als ik dit ga doen, ik kan niet tekenen. Nee, ja, dat zie jij wel.
Nou, nee, maar ik herken
dan is het
duidelijk
een lange vergadering.
Ik herken duidelijk twee bomen en een poppetje.
En een zonnetje.
Ja, er is dus nog hoop in jouw leven. Nou, oké, dus dat is wat wij
maar
doen.
Goed, hè, even terzijde.
Dat geheel terzijde. Wij gaan vandaag in gesprek met Marleen Hendricks.
Ja, want we moeten natuurlijk toch de letters ook allemaal behandelen. Hè? Vooral omdat wij helemaal niks eigenlijk van die andere letters weten.
Nee, wij kennen de L, die kennen we keigoed.
Ja, daar zijn we van op de hoogte.
Daar weten wij best
komen
veel
we
van.
Komen we nooit meer vanaf.
Denken we zelf, tenminste, dat we daar veel vanaf weten. Is ook interessant om te onderzoeken. Waar weet jij nou van de L?
Ja,
goed,
ja.
Oké, dat kan een quiz worden, denk ik. Dat is ook leuk om een quiz te doen met onze luisteraars.
Oh ja.
Of een lesbisch bingo of zo. Ja. Ik zie opportunities.
Ja.
Goed, anyway, we dwalen weer af.
Alle ideeën moeten we ook uitvoeren, had ik gezegd.
Ja, dat is ook waar. Oh, en het koffieapparaat die stond nog aan. Die hoor je nou even op de achtergrond.
Maar vandaag dus de I, de intersexen. En ik merk wel inderdaad, als ik op verjaardag sta, moet ik de letters in één keer gaan uitleggen.
Mm-hmm.
Ja, ik weet ook niet of ik dan op de verkeerde verjaardagen ben, maar er is veel onbegrip bij de mensen. De L en de H snappen ze nog wel, hè. Twee mannen, twee vrouwen. Maar dan wordt het moeilijk. En moeilijk vind ik niet erg, maar dan gaan ze ook oordelen.
Dat is wel een scherpe van jou. Ja, dat is dan toch vooral op de heteronormatieve feestjes waar jullie ook komen?
Ja, dat denk ik. Alhoewel, ik denk onder onze community de biseksuele of de i of de trans ook nog wel worden gediscrimineerd.
Zeker.
Zeg ik gewoon hardop.
Ja.
En misschien vanwege onbegrip, en dat is dus denk ik niet erg. Maar het oordelen moet je denk ik achterwege laten.
Ja.
Maar dan heb ik meteen de conclusie al van vandaag. Dus dat moeten we niet
goed. Maar volgens mij is in iedere podcast die wij maken een van de conclusies van oordeel niet, maar toon nieuwsgierigheid en begrip en vraag eens door. Vraag eens wat verder. En wij gaan vandaag doorvragen. Dus met Marleen Hendricks.
Ja.
Die ga jij dadelijk natuurlijk op heel gepaste wijze introduceren. Maar we gaan eerst even
bellen. We gaan bellen. Oh, en het goede knopje. Nou, vandaag bellen we naar Zundert, naar Marleen Hendricks. En Marleen is theatermaker en intersexactivist. Zeg ik het zo allemaal goed, Marleen? Of wilde jij nog iets aanvullen?
Nee, volgens mij dekt dat het grootste gedeelte van de lading wel, ja.
Ja, nou, misschien moeten we even beginnen. Want wij zijn van alle letters en Anja en ik zijn voornamelijk van de L. We beginnen vandaag natuurlijk dan bij de I. Zou jij daarover iets kunnen uitleggen? Want het is natuurlijk een groot containerbegrip. Maar als we het op verjaardagen aan mensen moeten uitleggen, wat moeten we dan eigenlijk zeggen?
Dat blijft nog steeds best lastig, vind ik, op verjaardagen. Om dat zo kort en beknopt mogelijk te doen. Maar eigenlijk is de kortste uitleg dat intersexe mensen geboren zijn met een lichaam dat niet volledig mannelijk of vrouwelijk is. Of mannelijk of vrouwelijk, zoals we dat leren bij biologie.
Mm-hmm.
En dat kan heel veel verschillende vormen hebben en uitingsvormen. Dus een variatie kan ontstaan bij de chromosomen of bij de genen of bij de hormonen. Dus al die variaties hebben ook weer allemaal andere manieren hoe dat eruit ziet. En vooral ook wat de Belangenvereniging ook zegt, is dat de ervaringen van iedereen heel anders zijn. Dus wanneer jij geboren bent, hoe daar door het ziekenhuis mee is omgegaan, hoe daar met jouw eigen omgeving mee is omgegaan. Dat maakt eigenlijk de verschillen heel groot bij iedereen. Dus het is inderdaad wat je zegt, een containerbegrip.
Ja.
Maar dat is de overkoepelende benaming of uitleg eigenlijk.
En het is te simpel als ik zeg geslachtskenmerken van allebei de geslachten. Is dat te simpel?
Een beetje wel, want sommige geslachtskenmerken, dat klopt dan ergens wel, maar bij sommige mensen, zoals in mijn geval, heb ik XY-chromosomen, dus eigenlijk een soort mannelijk DNA, maar ik zie er helemaal vrouwelijk uit en mijn organen ook. En veel mensen vinden dan, die zeggen, ja, maar ik heb niet geslachtskenmerken van beide kanten en het wat het, de, waar de zwaarte ook ligt van het intersexe zijn, is eigenlijk met name de ervaring dat je iets hebt waarvan niemand weet dat het bestaat, waar best een taboe op ligt. En ja, dat die ervaring weegt eigenlijk zwaarder dan... ja, dus als je zo in drie simpele woorden het zegt, dan dekt dat niet helemaal de ervaring.
Oké. Hey, en Marleen, even over jou dan. Want wanneer is het bij jou ontdekt? Niet bij de geboorte, denk ik dan.
Nee, dus iets later, toen ik 5 was, dacht ze dat ik een liesbreuk had. En dat bleken mijn tests te zijn die uitzakten. Dus eigenlijk de testikels die niet volledig doorontwikkeld waren. En ik was bij de geboorte, hadden ze gewoon een meisje gezien. En op mijn 5e kwam eigenlijk toen mijn variatie eruit. En hebben ze meteen die testes verwijderd. Ik ben zelf vanaf mijn 10e ingelicht.
Oké. En daar meteen verwijderen, is dat een beleid in de medische wereld?
Ja. Helaas zou ik erbij willen zeggen wel. Want ze hebben toen gezegd dat dat kankerverwekkend is. En later leerde ik dat ze dat vaak hebben gebruikt in de geschiedenis van de intersexe behandelingen. Eigenlijk om operaties uit te voeren. Maar eigenlijk was veel sterker het idee, ja, we hebben hier een meisje voor ons en daar zitten, even plat gezegd, daar zitten testikels in. Ook al zijn het dan niet volledig ontwikkeld, die moeten eruit, want dan is ze gewoon volledig meisje en dus normaal tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Nou ja, mijn ouders is dat ook meer een soort zo voorgelegd van we moeten dat doen. En het nadeel daarvan is dat mijn volledige natuurlijke hormoonproductie is verwijderd. Dus ik daardoor vanaf mijn 10e hormonen moest slikken om in de puberteit te komen, maar nu nog steeds. Okay. En hormonen zijn gewoon van invloed op heel veel processen in je lichaam.
Maar dat is echt iets wat totaal niet bekend is bij de buitenwereld. Andere mensen. Want ik schrik hier echt heel erg van. Jij dus eigenlijk gedwongen bent je hele leven hormonen te slikken. Of toch in ieder geval een heel belangrijk deel daarvan. Yeah. Omdat ergens in het proces... door derde besloten
door een
is...
Door arts wordt er aan keer beslist, zonder overleg met de ouders.
En die ouders wordt voorgehouden. Het is kankerverwekkend. Dat is natuurlijk het ding om meteen alle alarmbellen af te laten gaan. En als ouder te zeggen van, haal er maar uit. Ja. Terwijl dat helemaal niet het echte verhaal is.
Nee. Nou, dus dat is, als ik ze heel beknopt probeer een stukje geschiedenis te vertellen, dan is dus eigenlijk hebben intersexe mensen altijd bestaan. Dus bij mijn onderzoek voor voorstelling die ik ging maken, kwam ik daar ook overal achter. Maar vanaf de jaren 50 was er eigenlijk een arts die een soort theorie bedacht van... wordt iedereen een soort van genderneutraal geboren en is de rest allemaal opvoeding. Mm-hmm. En hij bedacht eigenlijk, als je dus intersexe mensen aanpast tot ofwel jongen of meisjes, als bij de geboorte of later niet duidelijk is of de jongen of meisjes, dan passen we die aan en dan zeggen we niks tegen die persoon en dan wordt het vanzelf ook een jongen of meisje. Ja. En dat is eigenlijk vanaf de jaren 50 de behandelmethode geweest. En op een gegeven moment kwamen er waren allemaal operaties bij mensen uitgevoerd zonder dat ze daar iets van wisten. Dus daar kwam een soort protest in de jaren 80. Toen werd de behandeling aangepast naar, oké, we opereren nog steeds, maar we zeggen wel tegen jou erbij wat er aan de hand is. Maar jij mag dan vervolgens tegen niemand iets zeggen. Mm-hmm. Dus ik kom uit die tijd. Dus tegen mij is ook altijd gezegd in het ziekenhuis, je mag hier met niemand over praten. Mm-hmm. En vervolgens is in 2002 dat geheimhoudingsprotocol eigenlijk afgeschaft. En dit is dus officieel beleid van alle gespecialiseerde ziekenhuizen in Nederland, waar ook altijd een psycholoog bij betrokken was. En nu zitten we dus nog steeds in dat ze eigenlijk standaard opereren tot wel ofwel jongen ofwel meisje, omdat vanuit het idee, we helpen daar iemand mee, dan kan iemand ook weer tussen aanhalingstekens normaal door het leven.
Ja, dan past die in een hokje.
Ja, precies, weten we veel meer over geslacht en over gender. En dat als je iemand lichamelijk aanpast, dat helemaal niet wil zeggen dat dat klopt met hoe iemand zich voelt. En daarbij vinden de meeste van die operaties plaats als mensen kind zijn en dus zelf helemaal niet daar een keuze in hebben gehad. En dat is waar nu de Belangenvereniging bijvoorbeeld voor strijdt van die... Als een operatie niet medisch noodzakelijk is, dan hoeft die helemaal niet plaats te vinden voordat dat kind of dat die persoon er zelf over kan beslissen.
Ja. Maar als ik het goed begrijp, die artsen hadden dus eerst met z'n allen een soort geheimhoudingsplicht. Dat was, zij opereerden.
Nee, dus de geheimhouding naar de patiënt toe. Dus aan het begin werd er niet eens tegen, ik zeg nu dan even patiënt, want zo zagen ze het, maar tegen de patiënt gezegd wat er aan de hand was. Dus dan zeiden ze gewoon ook weer van je hebt een tumor in je buik en die hebben we verwijderd en nu ben je onvruchtbaar. Ja. En op een gegeven moment zijn ze dus wel vanaf de jaren 80 zijn ze wel bij gaan zeggen wat er aan de hand was. Maar er werd er altijd bij gezegd, wij hebben dit bij gedaan, maar jij mag hier met niemand over praten. Ja. Dus dat is tegen mij ook altijd gezegd. Ja. Jij hebt dit en dit, maar je mag hier niet over praten tegen mensen, want ze gaan dat niet begrijpen. Andere kinderen gaan je pesten. Ja. Dus daarom is die I ook nog steeds zo onbekend, omdat... Mm-hmm. Als je tot en met 2002, dus dat is gewoon nog heel recent, tegen al die mensen hebt gezegd dat je daar niet over mag praten, dan doen al die mensen dat ook niet. Ja. Er zit een enorm gevoel van geheimhouding bij de gemeenschap zelf.
Ja. Over hoeveel personen, intersexe personen in Nederland hebben we het ongeveer?
Waarschijnlijk rond de 1,1%. Dus ongeveer evenveel als mensen rood haar hebben. Dus echt veel meer dan je
zou denken, zeg maar. Ik herken wat je zegt ook. Ik had een tijdje terug, is die documentaire, volgens mij Kiezen, Snijden, Zwijgen, als ik de juiste volgorde aanhoud, op televisie geweest. En die gaat ook heel erg over dat protocol en de gevolgen die eigenlijk nog vanuit dat verplichte zwijgen misschien nog wel groter zijn dan het intersexe zijn zelf. Ja, misschien leg ik dat te simpel uit. Hè,
maar dat heb ik, zeg ik zelf heel vaak, dat ik veel meer last heb ervaren van dat geheim dan van het ding zelf. Want als jij vanaf je tiende dus opgroeit met ik heb iets wat zo raar is, wat zo anders is, wat niemand mag weten, dat op het moment dat je volwassen wordt, dat krijg je bijna gewoon niet meer van je af. Want je voelt je gewoon altijd een soort monster noem ik het vaak, die niet is zoals de rest. En terwijl als ik toen, vanaf dat ik me dus eenmaal uit ging spreken tegen mensen, dat iedereen zo, wat kut voor je, maar dat veranderde niks. Terwijl ik dacht dat het de hele wereld zou veranderen.
Het is eigenlijk ook heel raar als een arts tegen je zegt, je mag er niet, het is zo vreemd eigenlijk, je mag er niet over praten. Het is meteen een waardeoordeel ook, denk ik.
Ja, precies. En ik begrijp nog steeds niet helemaal goed dat ook een psycholoog daarbij was en dacht dat dan dus geheimhouding beter was voor iemand dan iemand weerbaar maken voor dan gaan misschien mensen dit niet begrijpen, maar dat zegt niks over jou. Dat vind ik nog steeds interessant.
Ja, dat is eigenlijk bizar als je erover nadenkt. Maar is dat dan ook... Zeg maar dat geheim houden of dat anders zijn, wat de I toch echt onderdeel maakt van de LHBTI collectie, om het zo maar te zeggen, in jouw opinie?
Dus daar ook wat ik aan het begin zei, dat de intersex gemeenschap heel verschillend is. En dat zie je dus ook of het hoort in het rijtje LHBTI. Ik vind zelf van wel, omdat ik denk dat we tegen heel veel dezelfde normen aanlopen en taboes en heel veel herkenning vinden bij elkaar. Maar er zijn ook mensen binnen de intersexe groep die gewoon zeggen, ik heb Klinefelter syndroom of ik heb Turner syndroom. Die zich al niet eens bijvoorbeeld intersexe noemen, omdat het soms makkelijker is om te zeggen, ik ben gewoon met dit syndroom geboren, kan ik niks aan doen. Mm-hmm. En dat ze daardoor ook zeggen, ik herken me niet in de LHBTI. Ja. En dat snap ik ook, de stap naar een soort, ergens trots ervoor uitkomen is zo ver weg van die geschiedenis van er niet over mogen praten. Dus dat denk ik nog even duurt. Ja,
als je altijd te horen hebt gekregen dat het taboe is, dan gaat dat ook in jezelf misschien leven of zo. Hè?
Zijn natuurlijk ook veel mensen die intersexen, zijn ook zeker mensen die intersexen zijn, die zichzelf... als hetero zien, denk ik.
Zeker.
Die een hetero relatie hebben. En dus misschien van daaruit ook denken van ik wil daar niet dat is niet per se een community waar ik bij hoor. Zonder dat ze dan een oordeel hebben over die de andere letters. Maar Maar hè, ze zijn wel intersexen, maar ze afficheren zich niet met homoseksualiteit of een andere genderidentiteit.
Nee. Nee, zeker niet. En sterker nog, heel veel mensen voelen zich gewoon man of vrouw. Ja. Wat ik dus al zei, noemen zich soms ook niet eens intersexen, omdat ze daar niks mee hebben en het zien als een soort medisch ding. Mm-hmm. En inderdaad verder een hetero relatie zitten en zich niet herkennen met de nee. andere letters.
Want je had het net over twee syndromen. Het Turner-syndroom mm-hmm. heb ik onthouden, die andere ben ik even kwijt.
Kleinfelter.
Ja, want dat zijn vormen of varianten van interseksen zijn.
Ja, precies. Maar en ik probeer zelf juist eigenlijk steeds meer weg te blijven van die medische taal, ja, zoals mm-hmm. woorden als syndroom, omdat het ergens zegt het mee dat je ziek bent of een soort mislukte vrouw, terwijl vanaf dat ik vond van, oh ja, ik ben eigenlijk een heel goed gelukt mens, ik ben interseksen, voelt dat. Ik vind het fijner om juist dat die medische taal daar eigenlijk van af te halen. Terwijl voor sommige mensen vinden juist dat fijner.
Mm-hmm. Ja. Want even voor mij, want de medische wereld ziet het dan nog een beetje als een afwijking, denk ik, als ze het een syndroom noemen. En die willen opereren. Ja.
Ja. Dus je hebt gewoon een man of een vrouw, dat is normaal. En alles wat daarvan afwijkt, letterlijk, is dus een afwijking. En hebben allemaal andere benamingen ook. De medische wereld noemt het ook vaak DSD als overkoepelende term, dus Difference in Sex Development. Ja. Terwijl dus de gemeenschap eigenlijk als een soort emancipatiebeweging zelf is gekomen met de term interseksen. Wij zijn gewoon interseksen, dus geen mislukte mannen of vrouwen. Nee. Wij zijn gewoon perfecte interseksen mensen.
Ja, wat jij net zegt, gewoon mooie mensen. Ja. Ja. Hey, en er is ook een lobby richting Politiek Den Haag dan gaande. Ja. Want wat is de wens dan van de intersex community of vereniging?
Dus eigenlijk om een verbod op niet medisch noodzakelijke operaties op intersexe kinderen af te dwingen. Eigenlijk omdat vanuit politiek, vanuit boven op dat op de medische wereld te leggen. Mm-hmm. En daar zijn nu gesprekken over. Dus ik had 3 maanden geleden een brainstormsessie bij het ministerie om te kijken van hoe moet zo'n verbod eruit gaan zien. En omdat die gemeenschap zoveel verschillende ervaringen heeft, is dat ook niet zo snel klaar. Omdat er sommige mensen zijn die zeggen, ik ben juist blij dat er is ingegrepen bij het begin. En mensen die zeggen, ik ervaar heel veel hinder van dat er gesneden is in mijn lijf zonder dat ik daar toestemming voor heb gegeven. Mm. Die linken het zelfs bijna aan een soort misbruik. Nou ja, dus maar het is heel goed. In principe hebben alle politieke partijen ja gestemd op zo'n verbod of op een onderzoek voor zo'n verbod. En dat loopt dus nu.
Hey, en zijn er al landen waar zoiets wel bestaat, zo'n verbod op die medische ingrepen?
Ik weet dat in Duitsland een verbod sinds redelijk recent is. Ja. En daar zitten ook wel weer haken en ogen aan. Er zit inderdaad allemaal weer een soort clausules waar dus een soort uitsluiting ding van is. Maar Duitsland is daar al verder in. En er zijn meer landen in Europa die er al verder in zijn dan Nederland.
Ja, maar nou denk ik even heel slecht. Hè? Die artsen die met jouw ouders spraken, die zagen dat het niet ingedaalde testers waren. Als ik het goed zeg. Hè? Ja. En die verbonden daaraan de conclusie, ja, dat kan mogelijk tot kanker leiden. Dus dat moet eruit. Ja. Jouw ouders zijn leken, die schrikken zich helemaal kapot op het moment dat het woord kanker wordt genoemd. Die denken, ons kind moet gered opereren met die handel. En dus als je een verbod doet op dat soort handelingen, kan een arts die kan toch gewoon nog steeds zeggen van, die kan eigenlijk nog steeds dezelfde boodschap hebben.
Ja, maar dus daarom is het belangrijk. Kijk, het is wel belangrijk dat er in dat verbod, dat het gaat over niet medisch noodzakelijk. Kijk, als het daadwerkelijk tumorwaarden zouden zijn, dan moet je natuurlijk daaraan ingrepen. Of als er een andere medische noodzaak is. Maar bijvoorbeeld bij die testers, dat zij zeggen dat kankerverwekkend is. Die kans blijkt eigenlijk volgens mij net zo groot zijn als dat normale vrouwen kans hebben op borstkanker. Mm-hmm. Die kans is ook best aannemelijk. Maar je gaat ook niet bij alle vrouwen de borsten afsnijden om te voorkomen dat ze kanker krijgen. Precies. Ja, precies.
Ja, 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 ja. Dus je moet, maar alleen Ja. Oh, sorry. Nee, nog even een vraagje, want we hadden het net een beetje als grap over die verjaardagen, waar we dan wel eens de vraag krijgen over intersex. Hè? Maar wordt intersex behoorlijk gediscrimineerd, denk ik, toch?
Nou, het is gewoon, mensen weten gewoon niet dat het bestaat. Dus als jij heel lang tegen de gemeenschap zelf eigenlijk zegt, jullie mogen er niet zijn, je mag er niet over praten en we passen iedereen aan. En dan gaan er op een gegeven moment dus dan mensen in een omgeving ook geen intersexe mensen meer zien. En nee, zijn we eigenlijk collectief vergeten dat het bestaat. Dus ja, wat ik het meest op verjaardagen bijvoorbeeld tegenkom, is dat mensen gewoon zeggen, zeker als het dan gaat over de genderdiscussie, vinden sommige mensen ingewikkeld. Zeggen ze, ja, je hebt gewoon mannen en vrouwen, verder niks. En mensen moeten niet zeiken.
Ja.
En dan kom ik met mijn verhalen, dan staan mensen een soort, wat? Hoezo heb ik dit niet geleerd bij biologie? Hoezo bestaat het? Wist ik daar niks van? Dus ik, er is zeker ook wel echt discriminatie als mensen echt uitingsvormen hebben, uiterlijk van zowel man als vrouw, vinden mensen gewoon heel ingewikkeld. Daar is ook echt wel discriminatie tegen. Maar ik ervaar zelf vooral een soort blinddoek bijna die bij mensen afvalt van, hè, hoezo weet ik dit niet? En vooral heel veel onwetendheid.
Ja, ja, ja. Nou, onwetendheid is niks verkeerds aan als ze dan gewoon luisteren naar het geheel, hè?
Ja, bereid zijn om te leren, want dan word je wetend. Om het
precies.
Hey, nou, jij maakt een voorstelling ook over interseksen. Dat heb je al gedaan. En in ons voorgesprekje vertelde jij dat jij residentie gaat houden in Breda, Den Bosch en nog een plaats die ik even vergeten ben.
Groningen.
In Groningen. Om vooronderzoek te doen naar een soort van vervolg op je voorstelling. Of in ieder geval een nieuwe voorstelling. En dat ga je onder andere dus in Den Bosch doen. Waar veel van onze luisteraars zitten. Maar de Brabantse podcast gaat ook over de Brabantse grenzen heen. Dus ook wellicht naar Groningen. En naar Breda is natuurlijk sowieso ook binnen Brabant. Wanneer ben jij waar? En kunnen wij dan komen? Mogen we, of ga jij de straat op? Hoe werkt
het? Het is nog in het stadium van vooronderzoek. Dus ik heb met mijn eigen ervaringsverhaal, XYI en XYB, heb ik door heel het land getoerd. En toen was ik wel op een gegeven moment klaar met die voorstelling en met mijn eigen verhaal. Maar dacht ik, maar de thematiek is nog niet klaar en er moeten veel meer intersexverhalen naar boven komen. Dus ik heb een boek gevonden van Herculin Barbin, wat geschreven is in de 19e eeuw, rond 1830, door een intersexpersoon in Frankrijk. En dat dacht ik van, oh ja, dat soort verhalen moeten wij eigenlijk weer terug kennen. Dat we dus weten dat het altijd heeft bestaan. Ja. En ik ga dus nu, maar dat is een boek wat dat anderhalve eeuw oud is. Dus het is ook in die tijd en taal geschreven. Dus ik ga nu in die residenties onderzoeken hoe ik daar een voorstelling kan maken die ook weer over nu gaat. En dus er is een presentatie van het vooronderzoek in november op het Jonge Harten Festival in Groningen en in Maastricht. Maar als het goed is, volgend jaar ook in Den Bosch te zien, waarschijnlijk in de Verkaderfabriek op het Queer Arts Festival misschien. Nou, maar als mensen me volgen op Instagram of op mijn website kijken, dan hou ik ze op de hoogte. Nou, ik kom zeker ook naar Den Bosch.
Dan
komen wij graag nog luisteren naar jou en van je leren, want ik heb heel veel geleerd vandaag.
En, we weten nou ook een residentie is.
Ja, maar, zelfs dat. Dus ik ga het muziekje erin gooien. Dan gaan we naar een afronding toe. En dus de vraag eigenlijk, welke boodschap wil jij ons nog meegeven, Marleen?
Ik zeg vooral, als je dit dus hebt gehoord, en als je er meer over wil weten, ga op internet zoeken, want er staat ondertussen heel veel op. En vertel het vooral tegen andere mensen inderdaad bij die verjaardag. Als je iemand hoort zeggen, je hebt gewoon man en vrouw en de rest is onzin, dan vertel vooral dit.
Be proud and tell it.
Nou, ik heb vanavond een verjaardag, dus ik ga
het doen. Jij gaat goed gebutst de wereld in, Jolanda. En goed, veel beter voorbereid. Je kan het verhaal van Marleen nu doorvertellen. Marleen, super bedankt dat jij in onze uitzending wilde zijn. Het gaat je goed. We gaan je in Den Bosch zien. Ook tijdens het Queer Arts Festival horen we net. Super tof. Wij zeggen,
houden en bedankt.
Olé, olé.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.